Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Edwin Mooibroek en Jochem Visser.
Welkom bij BNR Beurs, fijn dat je luistert. Ja, Jelle en Wesley zijn de hoort op, dus Jochem en ik bewaken vandaag het fort op deze toch wel wisselvallige dinsdag 16 april.
De dag dat de beurzen in Nederland en Europa helemaal rood kleurden.
Well, European futures pointing lower by a full 1%. A little over 1% in fact, looking at a drop of 55 points so far. So reversing some of the earlier downside, but still pointing to further losses to build on the picture of yesterday.
Ja, de AEX sluit de dag somber. 1,1% eraf en een slotstand van bijna 875 punten. En de grootste stijger was DSM met 1,8%. Daarom meer gaan we bespreken met de zonnestraal die we nodig hebben op deze dag. En dat is vandaag Luc Holtappels en hij is van de ING Investment Office. Welkom, leuk dat je er bent.
Zometeen gaan we het hebben over Fastnet. Topman Michiel Langezaal was dolblij met de eerste kwartaalcijfers, zei hij op deze zender. Maar analisten van ING denken er toch wat anders over. Maar eerst die rode cijfers op de beurzen vandaag.
Ja, je hoort het al, die beurzen die kleurden rood vandaag. In heel Europa ging ongeveer 1% vanaf. De AEX begon de dag bijna 1,5% lager en bleef er ook een beetje bij hangen. Ja, je kon ook amper een stijger vinden op het Damrak. Hè?
Ja, pas halverwege de middag kwamen DSM en Besi om de hoek kijken met bescheiden plusjes. Grootste daler is nog altijd ArcelorMittal. Maar ja, van Randstad tot NN Group, van Aegon tot ING en van ABN tot Adyen, alles staat een paar procent in de min.
Ja, Luc, is dat nog een beetje schrikken bij jullie zo'n dag met 1% in de min?
Nou, niet zozeer. Wij kijken natuurlijk vooral naar de lange termijn. En vandaag waren de koersborden inderdaad voornamelijk rood. Maar we hebben gelukkig de afgelopen maanden wel voornamelijk groene cijfers gezien. En ik denk dat het dan ook niet meer dan normaal is om af en toe een pas op de plaats te doen.
Maar waar komt het door vandaag?
Nou, ik denk vooral, als je kijkt specifiek vandaag, een beetje twee redenen. Ik denk allereerst die spanningen in het Midden-Oosten. Maar dat borgt natuurlijk al wat langer.
Ik wou net zeggen, dat is niet van vandaag of morgen.
Nee, dat is niet van vandaag of morgen. Maar ik denk voornamelijk ook nog een beetje in reactie op Amerika gisteren. We zagen natuurlijk gisteren in Amerika die cijfers van de winkelverkopen. Die waren een heel stuk sterker dan verwacht. Waardoor mogelijk toch echt die renteverlaging echt wel verder in het zicht komen te liggen. En Amerika dook daarop volgens mij rond 7 uur 's avonds Europese tijd daarop best wel fors onderuit.
Ja.
En wat we dan vaak zien als Amerika onderuit duikt, als Europa al dicht is, en dat zagen we trouwens vannacht of vanochtend ook terug in Azië, dan opent Azië in het rood. En ja, vandaag zagen we dus ook die na-effecten in Europa nog van die lagere beurskoersen in Amerika. Want dat is toch de voornaamste factor die daarop weegt.
Het is alles bij elkaar eigenlijk. Inderdaad die geopolitieke spanningen, maar ook de verwachting dat de rente misschien niet zo snel zou dalen als er eerder werd gedacht.
Ja, af en toe is het ook een beetje dat beleggers, hoe ze dat dan zo mooi noemen, de wall of worry opklimmen. Hè. Af en toe willen ze een soort van kleine correctie zien en zoeken ze ook naar redenen om dan af en toe een kleine correctie door te voeren in de markt. En nu was het een beetje die perfecte storm van en rentes die langer voor zich uitgeschoven zijn. Amerika die omlaag ging, dus waardoor Europa ook omlaag ging. En die geopolitieke spanningen die helpen dan ook niet mee.
Ja, is dit dan een kans op koopjes?
Nou, koopjes, ja. Ik denk dat het niet specifiek vandaag een kans op koopjes is. Want als we kijken naar relatieve waarderingen, er zijn beurzen op absolute standen staan natuurlijk vrij hoog. Maar de winsten zijn ook aardig opgelopen de afgelopen maanden. Dus in die zin denk ik dat het nog steeds geen slecht moment zou zijn om in te stappen. Dus een koopje, ja, als je van dag tot dag wilt beleggen, dan is vandaag misschien een extra mooi moment. Maar over het algemeen is denk ik sowieso nog wel een prima moment om in te stappen.
Ja, is het nou een nieuw lager niveau of wordt het morgen wel weer gecompenseerd?
Dat is inderdaad de glazen bolvraag. Hè?
Nee, maar die rente, daar verwacht men nu minder verlagingen van vanuit de VS in ieder geval. Ja. Maar ja, Europa gaat in juni, zoals Christine Lagarde net ook zei, waarschijnlijk wel verlagen. Dus zitten we nou als geheel in een procentje lager en blijven we daar ook hangen? Of is dat alweer hersteld aan het einde van de week?
Nou, ik denk dat Europa, was eerder een beetje tegen de verwachting in, maar dat Europa toch wel de eerste gaat zijn die gaat verlagen. Je ziet vooral in Amerika dat gewoon die sterke cijfers van de economie uiteindelijk toch wel positief ontvangen worden en dat daarom die renteverlagingen echt verder naar achter geduwd worden. Volgens mij 3 maanden geleden waren er nog 6 renteverlagingen verwacht en nu nog 2 of 1 of zo. Echt heel weinig.
Of september of zo, ja.
Ja, zoiets. En Europa blijft eigenlijk een beetje, zeg maar, bij de consensus die er al was. En laatst ook met die toelichting van Christine Lagarde, die bevestigde ook dat waarschijnlijk in juni toch wel de eerste eraan zit te komen. Dus dat in die zin Europa daarin toch wel voorop gaat lopen.
Gaan we het hebben over Aziatische landen, want die hebben veel last van een sterke dollar.
We've seen the Indonesian rupiah, the Indian rupee, Thai baht, Korean won. They've all just been tumbling one after the other. And so we've got a sea of red across Asian equities. And it's just one thing feeding into another.
Ja, de munt van Taiwan daalde naar het laagste niveau in 8 jaar. De Indiase rupee die behaalde een laagte record. De Maleisische ringgit is op het zwakste punt beland sinds de Aziatische crisis in 1998. Ja, Luc, is de dollar nou zo sterk of zijn die munten nou zo zwak?
Ja, het is een heel rijtje.
Ja.
Nee, ik denk vooral ook de dollar zo sterk. We zien natuurlijk ook ten opzichte van de euro dat de dollar wel sterker aan het worden is. En ja, als we kijken naar de gevolgen voor opkomende markten. Het heeft natuurlijk voor- en nadelen. Maar voor het algemeen is een sterke dollar niet positief voor opkomende markten.
Omdat mensen niet gaan investeren in die opkomende markten?
Ook omdat mensen niet gaan investeren in die opkomende markten. Hè, omdat ze dan, zeg maar, in die lokale valuta uiteindelijk minder rendement hebben. Maar ook omdat opkomende landen vooral ook veel schuld hebben in de dollar. Omdat ze ook reserves aanhouden in dollars. En op het moment dat je eigen munt dan zwakker wordt ten opzichte van die dollar, dan wordt het nog een stukje lastiger om die schulden terug te betalen, zeg maar. Dus aan die twee kanten snijdt het eigenlijk wel. Dus dat is in die zin niet positief.
Nee, maar ben je ook bang voor een nieuwe Aziatische crisis? Want ja, de Maleisische ringgit staat al vlak bij het niveau van 1998. Dat heeft toch in Azië wel iets teweeg gebracht toen?
Ja, Aziatische crisis. Ik denk, als we kijken naar Azië, dan zijn de grootste economieën en de belangrijkste spelers daardoor toch nog steeds wel China en India. En daar zien we China in ieder geval wel steeds wat positievere signalen. En India ziet er ook nog steeds wel sterk uit. Dus ik denk dat vooral die twee landen interessant zijn. En als we dan naar die kleinere landen kijken, ja, dat hebben wij toch iets minder het oog op als wereldwijde belegger.
Ander nieuws dan, Jochem.
Nou, Ben van Beurden, de vorige baas van Shell, die heeft een nieuwe baan. Hij wordt adviseur bij KKR, een van de grootste private equity bedrijven op aarde. En ja, wat doe je dan als je 39 jaar bij Shell hebt gewerkt en het bedrijf door verschillende crisissen heen hebt geloodst? Nou, dan ga je advies geven over klimaatinvesteringen.
Ja, is KKR dan zo'n groen bedrijf?
Nou, het gaat vooral om infrastructuur. Dat is helemaal het nieuwe groeiverhaal op Wall Street. Kort gezegd heb je de energietransitie, elektrificatie, stroomnetten en natuurlijk al die datacenters die moeten worden gebouwd voor AI en zo. En pensioenfondsen en private equity, nou, die zien allemaal dat er de komende 10 jaar nogal wat infrastructuur nodig is. En tja, Van Beurden heeft veel kennis van energie en waarschijnlijk ook een goed gevulde telefoon met allerlei contacten. Dus daar kan KKR mooi gebruik van maken.
De Rabobank gaat voor 1 miljard euro certificaten inkopen. Ja, dat zijn geen aandelen, maar ze lijken er wel op. En ze zijn ook verhandelbaar op de beurs. De bank mocht tijdens de coronacrisis geen dividend uitkeren van de ECB. En dus gaf het extra certificaten aan de beleggers. En nu wil de bank de rentelasten weer verlagen en dus worden ze teruggekocht.
En stel dat ik dat dan heb, wat krijg ik er dan voor op dit moment?
Nou, de Rabobank biedt 108,5% van de nominale waarde. Ja, Luc, zou je erop moeten ingaan als je die certificaten hebt?
Ja, we hadden het er net al even over. Hè. Dat hangt er vanaf of je geld nodig hebt, denk ik. Nee, ik denk dat op zich zijn het mooie producten. Hè. Maar ik snap de stap van Rabobank wel dat ze deze nou weer terug willen kopen. Het was natuurlijk een extra uitgifte van die certificaten toen in coronatijd. En dat draaien ze nu eigenlijk gewoon terug.
Ja.
Maar het blijkt, als je het vanuit de kant van de Rabobank bekijkt, wel een redelijk dure financiering, zeg maar.
Het kost ze veel geld, omdat ze inderdaad het rendement elke keer moeten uitkeren. Dus hoe meer certificaten, hoe meer rendement je moet uitkeren.
Ja, precies, exact. Ik bedoel, 6,5% is toch niet niks. Hè?
Dat krijg je niet op een spaarrekening.
Nee, die krijg je niet op de spaarrekening. Nee. Dus in die zin snap ik ook dat die certificaten wel populair zijn bij beleggers. Maar ik snap ook dat het voor de Rabobank in zekere zin wel een dure vorm van financiering is. En het feit dat ze nu zelfs een premie bieden op de huidige koers om toch, ik dacht dat wel 12% of 13% van die certificaten terug te kopen.
Ja.
Dat toont wel aan dat ze toch wel echt graag een stukje daarvan terug willen om die financieringslasten te drukken.
En ze hebben natuurlijk vorig jaar een recordwinst behaald van ruim 4 miljard. Dus dat miljard, dat is er nu ook om ze terug te kopen.
Ja, dat is het ook een beetje. Kijk, toen in coronatijd was een vrij onzekere tijd. En nu hebben we onder andere ook Rabobank gewoon sterke cashposities. En ze hebben nu de mogelijkheid om dit te doen. Dus ik denk dat dit een vrij logische keuze is.
Verder gaat de VS dit jaar dubbel zo hard groeien als andere westerse economieën. Het IMF zegt dat de economie dit jaar met 2,7% zal groeien daar. En de zwakste groeier wordt Duitsland vanwege achterblijvende investeringen in infrastructuur en industrie. En het IMF noemt risico's in de prijzen van grondstoffen, met name vanwege het Midden-Oosten en dergelijke. Maar het grootste risico is eigenlijk de ontkoppeling van de wereldeconomie. China gaat bijvoorbeeld al minder groeien dan het zelf beweert. Althans, dat zegt het IMF. Maar als er echt invoertarieven worden ingevoerd, dan keldert die groei nog meer dan de 4,6% die het IMF nu verwacht voor China.
Oké, even iets anders. Ja, Jochem, heb je wel eens in schoenen van Dr. Martens gelopen?
Ik had knalrooie Dr. Martens. Omdat mijn moeder stond mij die wel toe, want ik wilde eigenlijk die met die bloemetjes.
Maar daarna niet meer.
Ja, ik kom uit de 90s. Ja. Nee, okay, daarna okay. Niet meer. Nee.
Nou ja, Dr. Martens is van het voetstuk gevallen. Op de Londense beurs is het aandeel 30% gedaald. De handel moest zelfs even worden stilgelegd. De CEO zal begin volgend jaar worden vervangen. En onlangs begon Dr. Martens nog een rechtszaak tegen platform Temu. Dat zou de Google-advertenties van Dr. Martens manipuleren door de eigen schoenen die erop lijken die erboven te plaatsen.
De cijfers van de grote Amerikaanse banken zijn binnen en de teneur is duidelijk. Morgan Stanley wint en Bank of America verliest. Maar waarom zeggen al die banken dat de goudprijs naar de 3000 gaat? Dat hoor je zo.
Hoe snel je ook groeit, de toekomst blijft lastig in te schatten. Dat weten beleggers van Fastnet. De omzet van de laatste stations voor elektrische auto's steeg in het eerste kwartaal met 42%. Nog altijd wordt er geen echte winst gemaakt, maar het bedrijf behaalde wel weer een positief bruto bedrijfsresultaat. Zo zegt topman Langezaal.
We zijn heel trots dat we afgelopen jaar voor het eerst een operationele winst schreven. Maar dat betekent ook dat netto winst nog echt wel even iets verder in de toekomst ligt. Maar daar werken we hard aan. En als je groeicijfers mag schrijven van 50% meer omzet, afzet, dat soort getallen. Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn het netwerk verder aan het groeien.
En de verwachtingen voor 2024 worden wat naar beneden bijgesteld. Het bedrijf hoopt nu zo'n 350 laadstations te hebben gebouwd aan het einde van dit jaar. En in 2025 moeten dat er dan 420 zijn. Maar analisten van ING vonden dat net iets te positief. De omzetverwachtingen en ook de operationele winst moeten meer dan 10% naar beneden bij worden gesteld, zegt de bank.
Ja, Luc, waarom vindt ING dat?
Nou, kijk, over het algemeen, een bedrijf als Fastnet, je kijkt gewoon naar de groeicijfers aan zich. Ze zien er op zich nog goed uit. Wat het moeilijk maakt voor deze markt nu, dat is toch wel een beetje een stukje dat die subsidies, zeg maar, wel her en der iets gekort gaan worden.
Dus waardoor er dus ook minder elektrische auto's worden verkocht?
Ja, dat wel. Ik denk, in die zin is dat misschien een beetje ook het kip en het ei verhaal. Hè. Vaak gaan mensen meer elektrische auto's kopen als de infrastructuur goed is. Maar de infrastructuur, ja, de incentive om daar meer in te investeren, die komt ook pas op het moment dat mensen meer elektrisch gaan rijden. Want dan valt er ook iets aan te verdienen. Waaronder ook voor Fastnet. En we zien de concurrentie ook wat toenemen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we over een lange termijn ook wel positieve signalen zien. Want het blijft in die zin ook wel een groeimarkt. Als je kijkt naar welke cijfers je hier een beetje uit moet pikken, dan is dat echt toch vooral kijken naar groei. Dus omzet en kapitaalinvesteringen. Dus of ze kunnen nieuwe laadstations kunnen blijven bouwen. En dat lukt ze vooralsnog wel. Dus dat ziet er op zich ook positief uit.
Gaat het ook snel genoeg, want ze willen in 2030 1000 stations hebben gebouwd. De teller staat nu op 307. Eind van het jaar moeten dat er minimaal 335 zijn. Ja, gaat het lukken?
Ik vind die 1000 vind ik wel ambitieus, moet ik eerlijk toegeven. Ik zeg op dit moment, de laatste dit jaar hebben ze er 50 of zo toegevoegd. Dus er zit wel een bepaalde versnelling in. Maar kijk, het is altijd denk ik goed om je ambities, zeg maar, gewoon hoog neer te zetten. Maar ze moeten ook nog maar waargemaakt worden. En ik denk, veel gaat ook van die subsidies afhangen. Maar het gaat uiteindelijk, als je er echt in wilt investeren, ook om de lange termijn trend. En die ziet er nog gewoon goed uit. Dus,
ja, want volgens Langezaal gaat het aantal elektrische auto's de komende jaren vervijfvoudigen. Is dat optimistisch?
Nou, het aantal elektrische auto's misschien wel, maar mensen moeten ze ook nog kopen. Ja, ik las ook berichten dat er hele
ze staan ergens bij de havens, geloof ik, te wachten. Hè?
Ja, dus ze kunnen er ook zijn, maar ze moeten ook gebruikt worden, denk ik. Dus nee, dat blijft een beetje de vraag. Ik denk zelf dat het op zich wel een goede trend is en dat, ja, dat die groei ook gaat blijven.
Maar het hangt waarschijnlijk ook weer van die subsidies af en hoe overheden dat gaan stimuleren.
Nou, we moeten ook niet te veel afgeleid worden, denk ik, door een soort van korte termijn beleid, wanneer er wel of geen of minder subsidies zijn, zeg maar.
Nou ja, ik zag het op een lange zaal.
verhaal in de Telegraaf, zei hij, van het hangt toch een beetje af ook van de uitkomst van de Europese verkiezingen, welke kant het op gaat met die elektrische auto's.
Nou, het zal altijd meehelpen, denk ik. Maar over het algemeen denk ik wel dat dit een onstopbare trend is en dat uiteindelijk mensen wel meer elektrisch gaan rijden. En we zien in de basis zien we de groei ook nog steeds gewoon in dubbele cijfers aanwezig zijn. Dus dat ziet er nog steeds prima uit.
Ja, je zei het al, er komt ook steeds meer concurrentie. Het Franse laadpaalbedrijf Electra komt ook naar Nederland, hè? Met steun van pensioenfonds PGGM. Ja, Fastnet was natuurlijk een van de eerste. Het timmer al 12 jaar aan de weg. Helpt dat dan als je zo'n voorsprong hebt in Nederland?
Ik denk het wel. Ik denk als je in een markt zit waar de trend gewoon in mee zit en je bent dan een van de eerste spelers, dan heb je natuurlijk altijd een sprong voor. Hè? Om ergens achteraan te rennen is altijd moeilijker. En dat zie je nu ook bij Fastnet, dat ze eigenlijk gewoon in de top 3 zitten, hè, van sterkste spelers in die markt in Europa. Als je kijkt naar hoeveel energie ze daarin verkopen. En kijk, in zekere zin is het ook gezond, denk ik, hè, dat er concurrentie bij komt. Dat een bedrijf als Electra zich daarin toevoegt. Want er is zoveel groeipotentieel in die markt, dat er ook ruimte is voor meerdere spelers, denk ik. En in die zin is het, denk ik, als je gewoon maatschappijbreed kijkt, gewoon ook een positieve ontwikkeling.
Ja, want Fastnet zit nog in de small cap, hè, met een beurswaarde van bijna 500 miljoen euro. Ja, ja, als belegger weer natuurlijk dat het een unicorn wordt, hè, met een miljard.
Zou mooi zijn.
Ja, maar goed, moet je dan als belegger daar dan op gaan wachten?
Wij beleggen voornamelijk in de large cap bedrijven. Dus dit is echt interessant, denk ik, voor de kleinere belegger. Wij als ING Investment Office zitten hier bijvoorbeeld niet in. Maar als kleinere belegger, als je dit een interessant aandeel vindt en gelooft in die trend, moet je daar denk ik in zitten. Hoop op een unicorn is natuurlijk altijd wat je wil. Maar ja, ik denk dat ze over het algemeen gewoon een goede positie hebben en dat dit een prima aandeel is om vast te houden.
BNR Beurs.
Gaan we eens kijken hoe Wall Street ervoor staat. De Dow Jones 0,4% in de plus. En de Nasdaq en de S&P 500, ja, die staan eigenlijk gelijk.
Vandaag kwamen Bank of America en Morgan Stanley met de cijfers voor het eerste kwartaal. En de ene grootbank is de andere niet, dat blijkt maar weer. Morgan Stanley staat te juichen in de hoek met 14% meer winst. Bank of America ziet juist 18% minder winst en doet iets anders. Ja, leuk om te beginnen bij die laatste. Waarom daalde die winst bij Bank of America opeens met 18% in het kwartaal?
Nou, ik moet zeggen, ik had het er vanmiddag ook met een aantal collega's over. En in zekere zin verbaasde ons ook wel een beetje dat die toch wat harder omlaag schoot. Hè. We zagen voor beurs dat die redelijk vlak bleef. En toen uiteindelijk bij opening schoot die toch wel wat omlaag. Want op zich zagen de cijfers er zelf toch prima uit. Ik denk bij Bank of America gaat het vooral om de netto renteinkomsten. Het is na JP Morgan de grootste bank van Amerika. En ook voornamelijk heeft het dus een blootstelling aan die netto renteinkomsten. Dat zag er op zich prima uit. Nou, als je dan iets verder door ging kijken in die cijfers, zag je her en der wel bij creditcardafschrijvingen wat slechte cijfers. En misschien schrokken beleggers toch een beetje van het feit dat jaar op jaar die renteinkomsten dus nog wel wat aan het dalen zijn. Dus ja, ze zitten al wat langer in een dalende trend.
Ze zouden toch eerst moeten profiteren van die hogere rente?
Ja, zou je zeggen. Maar tot op heden is het toch voornamelijk grote concurrent JP Morgan geweest die dat gedaan heeft.
Hebben ze dan hun kruid een beetje verschoten voor die tijd? Al te veel leningen uitgegeven tegen een lage rente?
Nou, dat weet ik niet zozeer. Want we zien ook bij Bank of America dat er nog wel veel nieuwe leningen worden uitgegeven. Maar toch zien we bij Bank of America dus dat die netto rentemarges alle tijden wat krapper zijn. En dat is wel het grote verschil met andere banken, dat daar wat minder ruimte is. Dus er is ook minder ruimte voor tegenvallers. En ja, de verwachting is nu dat volgend kwartaal het wel gaat uitbodemen en dan hopelijk het herstel in gaat zetten. Maar misschien hadden beleggers vandaag toch ergens iets meer verwacht. Maar ik vond op eerste oog vond ik het er nog niet zo heel slecht uitzien eigenlijk.
En er wordt bij banken, alle banken, flink meer verdiend aan fusies en overnames en aan de handel. Dat gebeurde ook bij Goldman en bij JP Morgan. Maar kunnen die onderdelen ook weer de kop worden ingedrukt als de rente langer hoog blijft? Hebben we dan weer zo'n gebrek aan deals overal?
Goeie vraag. Ik denk dat zolang de volatiliteit in ieder geval op de markten wat lager blijft en de markten gewoon op algemeen hoger niveau staan, dat die investment banking activiteiten en M&A activiteiten wel gewoon aan kunnen blijven trekken. Dus ik denk dat dat de belangrijkste factor is. En dan zijn het voornamelijk banken als Morgan Stanley, die dus vandaag positief naar buiten kwam, maar ook Goldman Sachs, die een paar dagen geleden kwam, die daar echt van profiteren.
Nou, ik zat er wel even naar Morgan Stanley te kijken, want die stonden echt te juichen. Hè? Vermogensbeheer, snelst groeiende onderdeel. Maar ja, toen kwamen drie regelgevers onderzoek doen naar de manier waarop al die klanten waren geworven. Is Morgan Stanley misschien wat te snel gegroeid?
Te snel gegroeid? Die mening hebben ze zelf niet, denk ik.
Nee, dat zullen ze nooit zeggen. Ja, als drie regelgevers bij over de vloer komen, moet je op een gegeven moment afvragen wat er is gebeurd misschien.
Nee, ja, kijk, bij zo'n grote banken, er spelen altijd dingen. Dus ik denk dat die risico's, die heb je altijd. Maar als je naar de cijfers aan zich kijkt, dan had Morgan Stanley zowel op de wealth management tak als op de investment banking tak, hadden ze gewoon erg positieve cijfers laten zien. En wat vooral eigenlijk positief opviel, was ook de marges, zeg maar, op die wealth management tak bij Morgan Stanley.
Ja.
Die was erg positief. En vandaar denk ik ook een beetje die koersreactie. Want die was dus 1 kwartaal geleden nog, toen ze met cijfers naar buiten kwamen, was die wat minder. Daar schrokken beleggers van. Dat zag er nu weer goed uit. Dus koers omhoog.
BNR Beurs.
Het is allemaal goud dat er blinkt en dat wordt alleen maar duurder. Zo wat alle grote banken, waaronder natuurlijk Goldman Sachs, maar ook Citigroup, zeggen dat de goudprijs hard gaat stijgen. Ja, goud is echt een zekerheidje dus.
Ja, een zekerheidje. Zo wordt het vaak dan benoemd. Ik ben zelf persoonlijk geen enorme fan van een goudbelegger.
Waarom niet?
Ja, omdat het genereert niks. Het
ligt
niks.
Maar te liggen, bedoel je?
Het ligt maar te liggen, inderdaad. Dus, maar er verschillen de meningen nogal over. Ja. Maar de redenatie van de analist is eigenlijk het gebruikelijke verhaal van goud. En dat is in tijden van onzekerheid dat goud dan stijgt. En waar we de uitzending mee begonnen hebben, met alle geopolitieke spanningen van nu, speelt dat nu zeker. Volgens mij de afgelopen 2 maanden is...
Het is al flink gestegen.
Ja, van wat is het, 2000 naar 2400?
De verwachtingen inderdaad van UBS zegt dat goud $2500 per troy ounce kost later dit jaar. Goldman zegt dat het €2700 wordt. En Citi ziet het wel 3000 worden.
Dan moeten we nog een stukje.
Ja.
Nee, dat is... Ja, okay, het is nu denk ik een combinatie van en die geopolitieke spanningen, maar ook het feit dat de verwachting toch nog wel is dat in ieder geval op een wat langere termijn die rente gaat dalen. En dan wordt goud gewoon in die zin een aantrekkelijker alternatief. Omdat als je zeg maar minder rente krijgt, dan is het alternatief van het goud in die zin ook, ja, wordt weer wat aanlokkelijker om daar dan in te gaan zitten.
Maar... En nu is het meer een beetje speculeren op een hogere goudprijs als je erin zou stappen.
Ja, nee, zo zie ik het wel een beetje inderdaad. Nogmaals, ik ben er zelf geen enorme fan van, maar dat moet iedere belegger voor zich weten.
Nou, gaan we eens kijken wat er morgen op de agenda staat.
Alle ogen zijn gericht op ASML. De maker van 's werelds beste chipmachines kampt nog altijd met exportrestricties naar China en was dan ook voorzichtig met de verwachtingen voor dit jaar. 2024 zou een tussenjaar worden met ongeveer dezelfde cijfers als vorig jaar. Maar analisten denken dat ASML nog wel eens positief uit de hoek kan komen. Dat is een bekend riedeltje. Het orderboek zit altijd ramvol omdat de hele wereld chipmachines nodig heeft. Maar ASML heeft er nog wel eens een handje van om de verwachtingen toch wat op te schroeven. Minder positieve verwachtingen hebben beleggers van Just Eat Takeaway. Het aandeel verloor sinds de coronacrisis meer dan 80% van zijn waarde en dus mikt het op kostenbesparingen en cadeautjes voor aandeelhouders. Maar uiteindelijk willen beleggers de maaltijdbezorger vooral zien groeien. Ze hopen op meer bestellingen en een hogere waarde ook per bestelling. Toch rekenen analisten helaas op het tegenovergestelde.
Ja, dat is morgen. Tot zover BNR Beurs van deze dinsdag 16 april. De Goldappels van ING Investment Office, dankjewel voor je komst. Ja, het was een uitzending waarin we het hadden over de rode beurzen in Nederland en de rest van Europa. De sterke dollar die andere valuta aan de kant duwt. En de onzekere toekomst van Fastnet. Ja, morgen is Wesley er weer.
Tot morgen.
Fijne avond.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.